Goedendag, welkom terug bij 21. We zijn vandaag weer terug met Diego en Maya. We hebben het in de vorige afleveringen gehad, de vorige twee afleveringen, over inflatie. Waarom twee afleveringen, denk je? Inflatie is een belangrijk concept dat we eigenlijk moeten snappen voordat we verder gaan met het begrijpen en de adoptie van Bitcoin. Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door AuroX. AuroX is een fintech-platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. AuroX biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om Bitcoin en Tether te verhandelen. Ga naar aurox.io om meer te weten. Nogmaals, aurox.io. aurox.io. We hebben bij de vorige aflevering afgesloten met de Bitcoin Standard. Diego had dat geïntroduceerd. Is een boek dat we zeker aanraden dat jullie lezen. Maar voordat we daar komen, hebben we ook een term uit de geschiedenis, sound money. En waarom Bitcoin eigenlijk sound money is. Nou, wat is sound money? Sound money komt van de term sound, is eigenlijk geluid in het Engels. En dat kwam uit het verleden toen men edelmetalen, met name goud, moest eigenlijk bepalen dat het niet vervals was, dat het niet een andere munteenheid was. En dat bepaalde ze door gewicht. Maar op een gegeven moment, als je het op een bepaalde manier op dat weegschaal zet, maakte het een geluid dat heel herkenbaar was. En de mensen die dat konden controleren, konden alleen door het geluid al zeggen van, hey, er is niet gemanipuleerd met dat goud, of er is wel gemanipuleerd met dat goud. En vandaar de term sound money. En dan nu komen we bij de Bitcoin Standard. Wallop. Van waar de gedachte van Bitcoin en hoe ben jij eigenlijk erachter gekomen dat Bitcoin sound money is?
Ja, thanks Diego, mooie vraag. Als ik kijk naar mijn journey, als het gaat om Bitcoin. Toen ik eigenlijk in aanraking kwam met Bitcoin, ben ik er natuurlijk over gaan lezen. En ben ik me eigenlijk gaan afvragen van, geld, een SED-biljet, een dollar-biljet, een euro-biljet. Wat is het eigenlijk? Het is een fiat-currency, het is eigenlijk gefiateerd door de overheid. Dus papier, letterlijk, dat de overheid uitgeeft en zegt van, dit is onze waarde, dit is onze munteenheid. En hiermee gaan we eigenlijk transacties valideren binnen onze economie. En als je daarover gaat nadenken, als je bijvoorbeeld kijkt naar de SED, we hebben ook een periode gehad dat er 3 nullen van de SED geschrapt zijn. Omdat het eigenlijk, je had biljetten van 10.000, 20.000. Ze wilden geen biljetten maken van 1 miljoen. Dus hebben ze die nullen geschrapt. En dan ga je wel afvragen van, maar werkt dit wel? Is het wel houdbaar over de tijd heen dat het overheid papier uitziet? Aan de hand van, eigenlijk moeten de economie draaien, devalueert het geld. Ze kunnen gewoon besluiten en zeggen van, we hebben meer geld nodig om onze overheid te financieren, omdat we bijvoorbeeld meer mensen in dienst genomen hebben. Dus hebben we meer papier nodig om deze mensen te betalen. En dan wordt het eigenlijk gewoon bijgedrukt en daarin worden mensen betaald. En als je daarover gaat nadenken, waarde wordt eigenlijk gekoppeld aan het unieke en het niet multipliable zijn van een bepaald goed. Dat is eigenlijk iets dat waarde heeft. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een bepaalde schoen, een bepaalde shirt. Mensen willen uniek zijn. Mensen willen een shirt dat je niet makkelijk kan vinden. Is natuurlijk een stuk duurder dan een shirt in de winkel dat je bijvoorbeeld in 5 of 6 winkels gezien hebt. En hetzelfde is het eigenlijk met geld. Als je het elke dag kan bijdrukken, ongeacht anything, heeft het geen waarde. En als je gaat verdiepen in een bitcoin, is dat onmogelijk. Mensen kunnen dat niet begrijpen, mensen snappen dat niet, maar bitcoin, het is eigenlijk gewoon vastgelegd dat het door niemand, anyone in de wereld, gemultiplied kan worden. Als je dat beseft, denk ik dat je paradigm eigenlijk over hoe de wereld in elkaar zit, dat het echt gaat veranderen. En dat is eigenlijk voor mij het moment geweest dat ik anders ben gaan kijken naar geld, anders ben gaan kijken naar overheden. Dat ik eigenlijk overheden nog meer ben gaan ben gaan wantrouwen.
Je haalt het mooi aan. Je bent vragen gaan beginnen te stellen van wat is geld? Van waar komt dat geld? En je ziet steeds meer SRD's in circulatie. Je denkt, mag de overheid dit doen? Want het is eigenlijk, als je het concept bekijkt van recent is weer bekend dat eigenlijk er vervalste papiergeld circuleert dat niet geissued is door de overheid. Dus eigenlijk, het is niet geautoriseerd door de officiële instantie dat in circulatie mag zijn. Maar op zich is het hetzelfde papier, misschien een beetje anders gedrukt, niet met de juiste handtekening of iets dergelijks. En de mechanisme erachter is hetzelfde. Het verschil is wie het distribueert. Dus dat betekent vervalsing. Geld drukken is legale vervalsing. Misschien een beetje cru gezegd, maar het is legal counterfeiting, want het wordt door een officiële instantie gedaan, want je ontneemt koopkracht van de individu door steeds meer geld in circulatie te pompen. En die vragen die je dan begint te stellen van, wat is geld nou? En zo is Wallop eigenlijk tot de ontdekking gekomen, ja. Als dat nou kan van pushgeld ontstaan, als je naar het verleden kijkt, naar het concept van sound money, komen we terug op Bitcoin van, zou je dan toch even die relatie willen leggen van sound money en Bitcoin, wat jouw bevindingen waren van, hey, wat zijn de karakteristieken terugkomend op de Bitcoin standaard dat we hadden geïntroduceerd in de vorige aflevering?
Dan je hebt een mooi punt aangehaald, ja, maar even triggerd met, dat is eigenlijk het stukje onrecht en het stukje ongelijkheid. Dat naar voren komt, want de overheid, het zijn ook mensen, net als jou en mij, die gekozen zijn en die wel kunnen bepalen van, hey, we gaan dit papier bijdrukken. Maar als ik hier thuis zit en mijn printer aanmaakt, is het, mag het niet, ik kan het niet. Dus waarom dat verschil? En met een bitcoin, het is eigenlijk wat ik met bitcoin ervaar, is eigenlijk, ja, die onrechtvaardigheid wordt weggenomen bij een overheid, bij de mensheid eigenlijk. Het is een universeel instrument, dat ja, het is een entiteit dat nu in de wereld is, waar niemand anders invloed op heeft. Brengt in mijn ogen een stukje rechtvaardigheid terug. Dat is eigenlijk wat soul money moet zijn. Het moet een stukje rechtvaardigheid terugbrengen. Als ik jou betaal in een currency, moet ik niet de mogelijkheid hebben om in een kleine kamer die currency te manipuleren of te kunnen bijdrukken. Anders bestiel ik jou eigenlijk van jou waarde en jouw energie.
En we hebben het nu over de Bitcoin standaard, de overheden die dit manipuleren. En stel je nou eens voor, we komen eindelijk zo ver dat, you know, de wereld en de Bitcoin standaard accepteert. Overal in de wereld hebben landen, instituten, individuen gebruiken dat om dagelijkse transacties te doen. Hun waarde, energie eigenlijk op te slaan om dat in de toekomst te kunnen gebruiken. Wat voor impact zou dit hebben op overheden en met name Suriname, Maya?
Nou, als je zo'n efficiënt systeem hebt waar eigenlijk je geen oneindig geld meer kan drukken, weet je, waar een overheid geen invloed meer heeft op het spaargeld van jou, dus waar je je waarde eigenlijk inspaart, dan moet die overheid, het wordt gedwongen eigenlijk om efficiënter te zijn. Want dan moeten ze beter omgaan met het hoeveelheid belasting, als ze dan überhaupt nog belasting gaan innen. Als ze dan belasting innen, moeten ze efficiënter zijn. Ze kunnen niet meer eindeloos geld drukken om oorlogen te financieren, die, weet je, eigenlijk forever doorgaan. Ze kunnen oneindig geld blijven drukken om bedrijven te redden die inefficiënt zijn. Als je kijkt naar bailouts, weet je, de 2008-crisis. Dat is een van de redenen waarom blockchain in 2009 is uitgekomen. Het was, de hele wereldeconomie is gewoon in recessie gegaan om een paar banken in Amerika die een effect hebben gehad op de hele wereldeconomie. En die zijn door het drukken van geld, want er is meer geld gedrukt in de afgelopen 3 jaar 40% van de US dollars heeft gedrukt vanaf 2020. Weet je, dus bedenk maar gewoon wat dat doet met inflatie van de US dollar zelf. Weet je, wat dat doet met de wereldeconomie. Als de Amerikaanse overheid gewoon kan beslissen van oké, ik ga nu nog 40% extra drukken. En daarmee ga ik Bank of America, JP Morgan en Chase redden. En die bedrijven blijven dus in stand. In plaats van net als, weet je, zoals het hoort, eigenlijk gewoon keihard failliet te gaan. Dan heb je geen efficiëntie meer in die markt. Weet je, je kan bedrijven eindeloos blijven redden. Kijk naar Suriname, kijk naar de SLM. Weet je, de SLM is een goed voorbeeld. De hoeveelheid geld dat de SLM vreet van de gemiddelde Surinamer en de inefficiëntie in dat bedrijf. Even eerlijk, je hebt grotere airlines met minder personeel en minder en honderd meer vliegtuigen dan de SLM. Weet je, en kijk nou als overheidsapparaat. Hoeveel procent van onze beroepsbevolking werkt voor de overheid? Ongeveer 60%. Dus hoe efficiënt ben je dan als land? Je hebt grotere gemeentes in Nederland met miljoenen mensen die met minder mensen worden gedraaid. Dus het is een totaal inefficiënt systeem. En in een wereld waar Bitcoin money is, which to me it already is, maar over een paar jaar zal het wereldwijd wel zo zijn, dan heb je een wereld waar eigenlijk overheden gewoon inefficiënt, niet meer inefficiënt kunnen of mogen zijn. Wij hebben ze daar geplaatst. Wij als volk hebben ze daar gezet. Wij als mensen beslissen wie ons regeert. Ze krijgen van ons mandaat. Ze werken voor ons. Ze moeten ervoor zorgen dat het land draait. Dat eigenlijk het hoort ook eigenlijk niet meer volledige overheid te zijn. De helft kan geprivatiseerd worden wat de overheid doet. Op 90% kan geprivatiseerd worden en veel efficiënter draaien dan de overheid het doet. De overheid dient ervoor te zorgen dat het land een lange termijn ontwikkelingsplan heeft. Internationaal eigenlijk moet als overheid de connectie zijn met andere overheden. De overheid dient ons te dienen en ervoor te zorgen dat de gemiddelde Suriname, de gemiddelde mens op aarde, bij elk overheid, dat we er volgend jaar beter vanaf zijn dan we er vorig jaar vanaf waren. Maar in ons huidig systeem is de balans een beetje te veel gekanteld richting de Amerikaanse overheid. Die heeft te veel macht gehad internationaal. Letterlijk vrijdag op consensus hadden we een soort panel. En dan was er een van die sprekers en hij op een gegeven moment begon echt een speech te geven over Amerika as the world currency. En als we dat willen beschermen, dan moeten we dan moeten er meer regels komen. En de US dollar moet de wereldstandaard blijven, want we moeten onze macht blijven behouden. En ik kijk naar die man en ik denk bij mezelf, wie geeft jou het recht? Wie geeft Amerika het recht met 375 tot 385 miljoen mensen om voor de rest van de wereld, 8 miljard bijna, te bepalen hoe mijn god, even ik eerlijk, ik raak zo getriggerd. Kijk gewoon naar de geschiedenis van Amerika. Overal waar er olie is, wanneer ze meer geld nodig hebben, dan gaan ze gewoon een oorlog. Letterlijk elke fucking Republican president heeft een oorlog gestart. Dus waarom zouden we op hetzelfde voet verder willen gaan? We willen toch een eerlijke economie. We willen toch een eerlijke global economy. We willen toch dat de wereld sustainable wordt. Letterlijk, olie bepaalt nu dat solar nog niet zo ver is als het is. Weet je, de oliemaatschappijen bepalen nu dat climate change niet relevant genoeg is om inderdaad van fossil fuels snel genoeg af te stappen. En dan misschien is het argument een beetje te gepolariseerd. Dat ik zeg van oké, climate change en je moet nu deze maatregelen gaan treffen. Maar wie zijn overheden om voor ons te beslissen? Weet je, wij stemmen om ze daar te zetten. In a world where Bitcoin is zo'n Waarom zouden we niet kunnen stemmen op elk ding? Waarom zouden, of niet op elk ding, maar op de grote issues? Waarom zouden we niet als global world, was het 80% mobile penetration wereldwijd nu? Waarom zouden we niet globally kunnen stemmen op major issues like climate change? Waarom zouden we niet globally kunnen stemmen op major issues like war? Right? Waarom kunnen we niet zeggen, waarom heeft Poetin het recht om te zeggen, ik wil Oekraïne annexeren? En het leek meer een geopolitical spel om de dollar te destabiliseren. Great. Toch? Maar wij als mensen, wij voelen daar het effect van. Weet je, die landen waarop oorlog wordt gevoerd, zij voelen daar het effect van. En die mensen, sommige van ze weten dat het eigenlijk gewoon een spel is om geld en de waarde van geld en wie macht heeft in de wereld. Weet je, ik weet niet. Voor mij, Bitcoin is ideal. Bitcoin is, weet je, het is niet van één enkel overheid. Het is niet van één enkel land. Het geeft niet macht aan één enkel land of één enkel persoon. Het geeft macht aan ons. Het geeft ons macht weer terug als volk. En als, niet gewoon Suriname, a global citizen. Everyone on the planet. Het geeft je allemaal weer je macht weer terug. Want het haalt het macht weer weg van de overheid. Dus dan moeten we weer gaan stemmen op elk ding. Laten we gaan stemmen, weet je, lokaal. Of er wel of niet gefinancierd moet worden in een brug. Of er wel of niet getenderd moet worden aan X bedrijf. Het lost voor mij ook gewoon corruptie op, internationaal. Maar goed, ik ben nu aan één stuk doorgegaan en ik kan zo door blijven gaan. Diego, wat is jouw opinie daarop?
Nee, ik heb je gewoon door laten praten, want ik voelde die passie ook. Ik voelde die passie en de intensiteit van Maya eindelijk. Dus kijk, ik ben blij dat je dat ook aanhaalt, maar goed punt dat je dat daar aanhaalt. De overheden hebben eigenlijk het magma zijn daar geplaatst door stemmen. En dan maak ik wel het onderscheid tussen democratische overheden en eigenlijk de rest. En waarop ik wel even op wilde ingaan, ja, vooral de Amerikaanse overheid speelt daar een grote rol in als wereldfiguur, hè. Want wereldkarakter op het schaakspel. Maar ik ben ook in Amerika geweest. Ik heb ook daar een beetje mogen rondreizen. De gemiddelde citizen daar heeft het eigenlijk ook challenging. En dan komt het weer van, it's not America, it's the American government. Dan is het daar ook niet the American government, but the people behind the American government. Dus is weer een kleine groep. En daar heb je dan weer de power plays van, hey, de grote banken, de grote financiële instellingen, zoals je aanhaalt. Die oorlogen zijn eigenlijk een excuus geweest om waarde vanuit een ander gebied te ontnemen en dat naar hun te brengen. Niet eens naar Amerika, maar naar dat klein groepje. En zij stimuleren of geven richting eigenlijk aan de wereld. En dan zit ik te denken, als we terugkomen naar Suriname bijvoorbeeld. Je kijkt naar, hey, de American government. Daar zit eigenlijk de macht in. Maar hoe kunnen kleine landen dan eigenlijk, ja, we zetten een overheid daar. Of we dragen een overheid voor. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat dan die kleine overheid niet geïnfluenced wordt door die grotere machten? Dus dat is dan mijn vraag. Diego, heb jij een take daarop?
Nou, je bedoelt dus tegen het IMF in van
TV. Nee, weet je, pas maar in.
Nou, ik weet wat geen over IMF.
Ja, het is eigenlijk, je kan het op micro-perspectief of macro-perspectief bekijken, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ja, de dollar is de global currency. Dus dat is eigenlijk al een heel groot onderwerp dat je hebt in de wereld. En ja, als er een lening aan Suriname verstrekt wordt van een aantal miljoen, en dat kan binnen een paar maanden gewoon bijgedrukt worden door Amerika, ja, wat voor waarde heeft die lening die verstrekt is aan Suriname? In Salvador vind ik een mooi voorbeeld. Ze waren ook in de Kings met IMF. Omdat ze eigenlijk gewoon de Bitcoin als legal tender hebben doorgevoerd. Dus Ja, als je echt meer grip wil hebben. Ik vind het persoonlijk voor mij makkelijker om het op basis van een individu te bekijken. Als jij eigenlijk gewoon je bitcoin hebt, je goud hebt, bepaal jij, eigenlijk heb je meer grip op je toekomst. Er kan niemand voor jou bepalen dat de valuta die je hebt of het middel dat je hebt over een paar maanden minder waard is geworden of ja, bijgedrukt is of gedevalueerd is. Om meer grip te krijgen op je toekomst moet je eigenlijk gewoon meer grip hebben op jouw waarde, op jouw value dat je hamstert eigenlijk. Dus dat is eigenlijk wat ik zou kunnen aangeven.
Dus wat ik daar eigenlijk hoor, vooral van een individuele perspectief, is eigenlijk accumuleer. Start af als individu. Bouw jouw eigenlijk reserves op om zodoende niet afhankelijk te zijn. Is er een slechte situatie? Niet afhankelijk te zijn van onder andere een bail-out of een lening van de IMF of iets dergelijks. Zodat jij zelfvoorzienend kan zijn. Je eigen soevereiniteit kan behouden. Want uiteindelijk de IMF, de Wereldbank, is ook een systeem om de ontwikkelingslanden eigenlijk op het lijntje te houden. Want ze geven leningen en dan kunnen die landen de leningen niet betalen. Dan geven ze een andere lening om die andere lening te kunnen aflossen, zodat om die rente van die andere lening te kunnen aflossen. Dus dat gaat in principe niet meer om het terugbetalen van de lening. Het gaat erom om de rentes terug te betalen, oneindig in de toekomst, waardoor je eigenlijk die ontwikkeling niet optimaal kan krijgen. En dan creëer je een dependency, een afhankelijkheid van het groter systeem. Dus dan verlies je soevereiniteit. Heb ik dat goed, Diego?
Ja, dat is wat ik bedoel. En het voorbeeld dat in me opkomt is eigenlijk het voorbeeld dat Maya aanhaalde van de SLM. Is een mooi voorbeeld. Het is een inefficiënt bedrijf. Maar omdat een overheid, the person that controls the money has the power. Dus omdat de overheid het geld kan bijdrukken, ongeacht de tegenover producties, kunnen zij bepalen van hey, ik hou zo een inefficiënt bedrijf in stand. En dat is niet goed voor de economie. Als de kracht, als de power weer terug is bij de mensen, middels bitcoin, middels goud, middels een currency die niet verdevalueerd kan worden, hebben de mensen meer macht om te bepalen van, hey, wij gaan ons geld, wij gaan onze bitcoin, wij gaan ons goud niet meer uitgeven aan een SLM. Wij gaan het uitgeven aan een bedrijf dat veel efficiënter is. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld van die shift in power die er kan ontstaan als de mensen eigenlijk gewoon toegang hebben tot zo'n money.
Om dan de aflevering af te sluiten, want Maya was weer getriggerd. Dus ik wil je vragen, Maya, close us off with a strong, strong, sound money statement.
No, als je wilt dat de waarde van je werk, toch je spaargeld, je pensioen, niet devalueert, dan zet je het op, niet op iets dat beheerd wordt door een bepaalde overheid, dat beïnvloed kan worden door de IMF. Dan zet je je waarde vast on-chain. Dan zet je je waarde vast op de Bitcoin protocol. En daar krijg je Bitcoin voor. En dat is niet beïnvloedbaar door je overheid. Dat kan niemand van je afpakken. Dat kan je voor altijd zien on-chain with transaction history. Waar jouw waarde eigenlijk zit. En het is niet manipuleerbaar. Niemand kan het van je tenzij je natuurlijk gehackt wordt. Als je je seed freezes of je laptop opslaat. Dus natuurlijk best practices volgen wel. Maar technically, het geeft jou eigenlijk je soevereiniteit terug. En als dat inderdaad wereldwijd zo verspreidt, of landelijk zo verspreidt, kijk naar El Salvador, right? Het land is zoveel meer veilig geworden. Ze zijn van IMF af. En ze bouwen een reserve op dat de komende 100 jaar het land nog gaat voorzien. Dus ja, ik denk, wat voor voorbeeld zou je willen volgen? Of wat voor voorbeeld willen wij volgen als Surinamers? Willen we
het voorbeeld zijn?
Ja, willen we een bitch zijn van de Amerikaanse overheid? Willen we weet je, een bitch zijn van onze eigen overheid. En onze geld is al binnen 2 jaar 80% minder waard. Of willen we een waarde hebben waar we internationaal mee kunnen concurreren. Waar we een voorbeeld kunnen zijn. En waar we niet constant onze waarde verliezen. Want zelfs de rijken in het land, die sparen in US dollar. Sorry hoor, maar US dollar is ook al substantieel minder waard ten opzichte van 2020. Ik weet niet of je het door hebt. Maar weet je, do the research. Leer een beetje meer. En dan ga je zelf het met me eens zijn dat Bitcoin should be legal tender.
Heel, heel duidelijk. We moeten naar een Bitcoin standaard. En het is heel belangrijk eigenlijk. Concept van sound money. Dus om even af te sluiten, zoals Diego Wolf in het begin heeft aangehaald. Begin misschien bij jezelf. Begin als individu. Begin die vragen te stellen. Wat is geld? Hoe komt geld in circulatie? En dan wanneer je dat beseft, ga je zien van, hey, we hebben sound money nodig. We hebben Bitcoin nodig. En daarna kunnen we efficiënter gaan opereren in de open markt, internationaal, lokaal. Die efficiëntie is heel belangrijk. Neem de soevereiniteit terug. En natuurlijk, veiligheid, wat Maya daar even aangehaald, zullen we in de toekomst ook verder belichten. Maar bij deze wil ik dan de aflevering sluiten. Dank jullie wel voor het willen luisteren naar deze aflevering van 21. Tot de volgende keer.